Als tekst voor de prediking in het bijzonder willen we nadenken over de versen 14 en 15 van Filippenzen 3. Dat is als het ware het venster op dit hoofdstuk en wat Paulus ons daar vertelt. Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit tot den prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. In de preek willen we nadenken over drie zaken ter voorbereiding op het heilig avondmaal. Nou, u bent al voorbereid, maar dat we dan nog even gefocust als het ware daarover nadenken. In de eerste plaats geloven hoe het niet moet. De verkeerde manier waarop je kunt aangaan aan het heilige avondmaal en waarbij je als het ware en straks ook dan letterlijk een oordeel over jezelf afroept. Hoe dan wel? Dat is het tweede punt van de preek. Hoe moeten we in onze verhouding tot de Heere staan, geloven, om waardig te kunnen aangaan en te moeten aangaan aan het heilige avondmaal. Want we kunnen over deze zaken ook niet te licht denken. Het is de Meester en Hij roept ons. En als de Heer zegt, doet dit tot mijn gedachtenis, dan moeten we wel heel zwaarwegende redenen hebben om zijn stem ongehoorzaam te zijn. En dan in de derde plaats, ook altijd fijn bij Paulus, dan ook even praktisch. Niet alleen geloven theoretisch, maar wat zie je daar dan van in de praktijk? Dat zijn zo de drie hoofdzaken die hij belicht in dit hoofdstuk. En waarover we dan nadenken vanuit de atletiek. Een aantal weken geleden heb ik hier gepreekt over Filippenzen 1. En toen eindigden we met dat synathletos, dat samen bezig zijn om atletiek te bedrijven in de leerschool van het geloof. Vanmiddag hopen we daarover ook een beetje verder te gaan, maar ook de tekst van vanmorgen staat in dat teken. Want Paulus, die is als het ware aan het rennen als een atleet en één ding doet hij, vergetend wat achter hem is, want als je gaat omkijken, nou ja, we weten dat wel met lot. En als je dat gaat doen bij de atletiek, bij de Olympische Spelen, omkijken, dan meestal verlies je een paar tienden van een seconde en kan dat maken dat je de wedstrijd verliest. Dus vergetende hetgeen achter mij ligt en uitstrekkende naar hetgeen voor mij is, jaag ik naar het wit, zegt de Statenvertaling dan, het doel, de eindstreep, de roeping van God. Dat is waar we naartoe moeten, het hemelse Jeruzalem, het einde van onze aardse bestemming. Paulus heeft er in hoofdstuk 1 al over gesproken, u weet dat nog van de vorige keer. Het was voor hem verreweg het beste om heen te gaan en met Christus te zijn. Voor hem en waarschijnlijk binnen Gods Koninkrijk in de hemel ook, maar hij moest nog een tijdje blijven. Maar ondertussen is hij op weg. Hier is hij nog steeds op weg. Hij zegt bezig om uit te strekken en te vergeten. Die twee elementen die zijn geestelijk erg belangrijk in het geloofsleven. We zullen straks weer lezen over de Heere die onze zonde wegdoet zover het oosten is van het westen. En dan werpt hij ze ook nog in de diepte van de zee. Ja, dan moeten wij er ook van vergeten. Paulus moet aan de ene kant vergeten van iets waarop hij eerst bouwde. Het Griekse woordje wat hier gebruikt wordt voor vergeten, dat is op dezelfde manier als bij de wonderbare spijziging. Als de discipelen dan later met Jezus in de boot zitten, dan begint de Heer Jezus te spreken over het zuurdesem van, van Herodes en van de Farizeeën. En dan zijn de discipelen even bang dat ze vergeten zijn om broden mee te nemen. Oei, we zijn ervan vergeten, we waren zo bezig met de Heer Jezus en wat hij vertelde en wat daar gebeurde. Nee. Zo moet vergeten eigenlijk. Je moet er eigenlijk van vergeten wat de Heer Jezus allemaal deed, zodat je het dan ook weer van hem kan verwachten. Want gaat u nou eens proberen te vergeten, en ik zeg vanmorgen tegen jullie, je mag even niet denken aan een grote gele beer met een pot honing. Nou, dan kan ik je wel vertellen, heb je precies daaraan gedacht. Het woordje voor vergeten in het Grieks is dus dat je zo bezig bent met iets anders dat dan de rest in het niet valt. Je bent zo bezig met je eindbestemming dat het niet meer uitmaakt wat je vroeger uitgesproken hebt en voor de Heere beleden hebt en het is nou vergeten en in de diepte van de zee. Zo bezig met de Heere dat je geen tijd meer hebt. Vergetende hetgeen achter mij is, en het mag ook, want het is verzoend door het bloed van de Heer Jezus Christus. En daarom kan ik me ook uitstrekken naar hetgeen voor me is. Zo je er bijna even niet bij kan, zeg maar. En dan wil je er toch bij komen, want op je tenen, dan kan je net bij de bovenste plank. En zo geef je als atleet ook net even wat extra, vooral bij de eindstreep. Dat zie je dan soms. Als je dan zo loopt voorover, dan kan dat net 200ste van een seconde schelen, waardoor jij gewonnen hebt. Uitstreken, je bent er helemaal op gericht naar wat voor je ligt. Dat is het hoofdbeginsel. Maar dat kan dan misgaan. Het kan misgaan omdat je, zoals de vrouw van Lot, terug blijft kijken en je eigen zonde verstrengeld raakt. En dan kan je ook niet meer hard rennen. En je kijkt steeds of, zoals bij de Tour de France, of zal iets dichterbij gekomen zijn. Je ligt nog wel voor, maar eigenlijk diep in je hart. Je hebt het misschien al opgegeven, omdat die anderen toch wat te snel gaan zijn. En daardoor ga je zelf ook langzamer. Wat was dat in het leven van Paulus, hoe het niet moest? Hij had eerst wel zo geprobeerd, maar hij ontdekte dat dat niet werkte. Kort samengevat, dat is op je eigen daden, op je eigen gerechtigheid betrouwen. Daar moet je van af als christen. De wet van de Heere God is heel belangrijk. Het is fataal als je niet leeft volgens de wet als christen, want je moet voortbrengen, vruchten der bekering waardig. En als dat niet gebeurt, is het ook niet echt. Maar die wet is wel heel belangrijk. Maar als dat een eigen leven gaat leiden, en als je je geloofszekerheid gaat bouwen, nou, als ik terugkijk op de afgelopen week, dan is het eigenlijk, dat is goed gegaan, dat ook. En nou, daar zal de Heer ook blij wezen. Dus nou kan ik goed voelen over de Heer Jezus en mag ik aan het heilige avondmaal aangaan. Bouwt u dan op Christus of bouwt u dan op wat u de afgelopen week wel of niet gedaan hebt? Nou, ik kan u vertellen, als ik dat ga doen op die manier, dan is er vast wel wat geweest in mijn gedachten of wat ik had moeten doen of wat ik gedaan heb of gezegd heb, wat toch niet helemaal voor het aangezicht van de Heer bestaan kon. En dan kan je wel verbeelden dat je het helemaal goed gedaan hebt en dan aan mag aan het avondmaal en zo. Maar waar zijn we dan eigenlijk mee bezig als we zo aan het denken zijn? Dan zijn we onze gerechtigheid op onszelf en niet buiten onszelf in Christus aan het zoeken. En Paulus zegt vanmorgen weer, mensen, dat werkt niet zo. Ik heb dat geprobeerd. Ik was een van de beste die het geprobeerd heeft. Mij is het bijna helemaal gelukt. En dan somt hij het op. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht hebben. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar den ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Nou, dat is een heel rijtje. Voor een deel begrijpen we dat in de 21ste eeuw, voor een deel wat minder. besneden ten achtste dagen. Dus Paulus zegt, ik heb het teken van het verbond. Ik hoor bij het Joodse volk, het verbond met Abraham, zijn vriend. Dat kennen we, bevestigt hij van kind tot kind. Dus dat is met me gebeurd, dus nou is het goed. Dat is punt 1 van de checklist. Want dat moet als Jood besnijden zijn, dat heb ik dus goed gedaan. Uit het geslacht van Israël. Dat is Gods uitverkoren volk. Ik hoor bij Gods uitverkoren volk. Ik hoor bij de juiste kerk, zou ik vandaag zeggen. Dat is ook belangrijk. De Heer heeft een gang gemaakt met het volk van Israël. Hier vinden we het woordje Israël. Dus dat slaat op Jacob, die Israël vorst bij God genoemd werd. En waarmee de Heer verder ging en dan de 12 patriarchen en stammen van Israël. Waar alle andere volken op deze planeet overgelaten werden in hun zonde, nam de Heer het volk Israël bij de hand, gaf ze een wet, wat Paulus wel het allermooiste vond, wat aan het volk Israël gegeven was, woord van God, zodat ze de orakels van God, zegt hij letterlijk, zodat ze de wil van God konden kennen. Dat is een bijzonder voorrecht, als je de wil van God kan kennen in je leven, dat God je niet aan je lot overlaat. Nou, hij hoort dus bij de juiste familie, zeg maar. Hij is uit het juiste nest. Daar kan je vertrouwen in Israël, zeg maar. Die dominee, die kan je beroepen. Van de stam van Benjamin. Nou, dan gaat het nog even iets verder. Ik weet niet of u het leuk vindt om... Nou, laat het iets onpersoonlijker houden. Er zijn bepaalde mensen die het toch wel mooi vinden om een goede stamboom te hebben. Ik heb een hele leuke stamboom en stiekem vind ik dat ook wel leuk. Maar ja, er zaten geen koningen in bij mij of zo. Het hoogste wat onze familie bereikt heeft met de Van Zuidams was een burgemeester en een schepen daar in de provincie Utrecht. Ergens in de 17e eeuw. Bij de heerlijkheid Nieuw Polsbroek. Ja, en dan kan je daarop gaan bouwen en zeggen, nou dan ben ik eigenlijk een beetje van, nee, ik ben niet eens van adel. Maar andere mensen zijn dat wel en dat kan je heel belangrijk gaan vinden. Van mijn opa was, ja, maar wat helpt dat geestelijk? Wat je opa was? Misschien was die wel dominee, maar hoe is jouw leven? En dat blijkt hier op de manier waarop Paulus dit zegt, want hij zegt van de stam van Benjamin. Dat betekent eigenlijk van de koninklijke familie van Israël. Want als u terugdenkt naar de geschiedenis van Israël, wie was de eerste koning? Nou, dat was Saul. Uit welke stam kwam die? De stam van Benjamin. Dus ik ben niet alleen een Israëliet, maar ik ben ook nog uit de koninklijke familie. Nou, dan kan je helemaal. Hè? Een Hebreeër uit de Hebreeën. Dat begrijpen wij in onze tijd niet zo goed, dus dat moet ik even uitleggen. Een Hebreeër was een Jood die zijn geschiedenis en zijn taal serieus nam in de context van het Romeinse Rijk. Heel veel Joden die woonden buiten Israël, bijvoorbeeld in Rome, daar woonden tienduizenden Joden. En zoals dat gaat met emigranten, ik ben zelf 30 jaar emigrant geweest in het buitenland, dan vind je je eigen identiteit en je volk en geschiedenis, dat vind je nog iets extra belangrijk, omdat je het zelf moet bijhouden. Het komt niet automatisch, zoals als je in Nederland woont, nee, dan moet je zelf wat moeite doen. Vandaar dat Nederlandse emigranten in het buitenland, zeg maar de echte, die zijn vaak nog een beetje meer Nederlands dan wij. Dat had je met de Joden ook. Je had Joden in de vreemde die niet het Hebreeuws verleerden en dan maar Grieks gingen spreken helemaal en dan de Griekse Bijbel, de Septuagint lezen. Dat was trouwens de Bijbel van de vroege kerk. Die namen we over, die Griekse Bijbel. Maar er waren ook echte Joden die zeiden, kijk, ik kan nou niet, nee. Ik moet de Bijbel dan tenminste Ze zei dan, dan moeten we de Statenbijbel blijven lezen. Ook al zitten we in de Nieuw-Nederland-kolonie, daar in het huidige New York, dan blijven we de Statenvertaling lezen en dan preken we tot in de 19e eeuw toe in het Nederlands. Kijk, dat is een Nederlander uit de Nederlanders. En zo heb je dat met Hebreeën uit Hebreeën heb je dat ook. Joden die dan wel een goedlopende bedrijf hebben daar in Rome, maar ze hebben de Hebreeuwse taal bijgehouden. Papa die leert de kinderen, de jongens, Hebreeuwse gebeden en de wet van God uit het hoofd. In het Hebreeuws. Nou, Paulus was er ook zo eentje. Hij was in de vreemde opgegroeid, in Cilicië, weet u nog? Tarsus. Een Hebreeër uit Hebreeën. Hij deed er echt moeite voor. Naar de wet een Farizeeër. Dus dan nog op het eind een schepje erbovenop. En ik nam het ook allemaal letterlijk, die wet. En ik deed er nog 10 extra regeltjes bij om helemaal zeker te maken dat de wet van God niet overtreden werd. En dat ik toch wel zorgvuldig deed. De dille en de komijn. We kennen dat uit de evangeliën. Na de rechtvaardigheid die in de wet is onberispelijk. En vanuit het perspectief van een Jood in die tijd, ja, de Heer Jezus, vervolger van de gemeente, want dat was een afwijkende stroming. Dus dan ga je ook nog moeite doen om de ketterij eruit te houden. Na de wet dan ook nog onberispelijk naar de mens aanscheen. Ja, kwam die er dan? Was die toen blij met zijn leven? Nou, wij weten het antwoord, hè? Dat was niet zo. Hij kwam juist schuldig te staan voor God in al zijn perfectionisme. En dat perfectionisme had ook verblind, waardoor hij met zijn regel op regel en gebod op gebod kinderen van God ging vervolgen. Ja, want daar leidt dat toe. Moeten wij als orthodoxe christenen ook voor oppassen dat we niet met allerlei rechtse regeltjes gaan leven en dat verwarren met het evangelie en dan kinderen van God gaan vervolgen door onze eigen verblinding. Nee, dan moet de geest ons hart en onze ogen openen voor onze eigen schuld, voor de balk in het eigen oog, voor wie we zijn. En ook dat het op die manier niet werkt. Want of het nou een splinter of een balk is, er is scheiding tussen God. En daarom zegt Paulus, zo werkt het niet. Zo moet je niet naar het heilige avondmaal komen. Niet met een checklist van, ging het ongeveer goed en dan vindt de Heer het wel oké. Nee. Er is een andere basis voor nodig. Paulus zegt, hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Er staat een heleboel goede dingen bij. Die Paulus voor allerlei zonden behoed hebben. Want de wet van God is wel duidelijk. En Paulus dat aan de buitenkant leefde die een heilig leven, zouden wij zeggen. Maar dat heeft hij dan allemaal schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid, de kennis van Christus Jezus mijn Heere, om wien ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, op de wet gebaseerd is, maar die door het geloof van Christus is. Letterlijk, wij noemen dat in de klassieke taal dan een genitivus objectivus. Die Christus als object heeft. Dus het geloof dat op Christus gericht is. Dat zich op Christus richt. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is. Door het geloof. En wat is geloof? Dat is je vertrouwen stellen op. Daar gaat het bij geloven om. Paulus had eerst zijn geloof, zijn vertrouwen op zijn eigen werken gesteld. Dat leidde tot omkijken. En als hij dan omkeek, nou ja, dan leek het voor de mens heel wat. Maar zegt hij uiteindelijk, dit is het niet. Het maakte me verblind. Ik deed uiteindelijk alle mensen schade. En eigenlijk weer Jezus pijn. Nee, het moet anders. Want die eigen gerechtigheid, hoe goed die ook is, die is nooit goed genoeg voor God. Een heilige God kan geen onrecht of onheiligheid verdragen. Daarom heb ik meer nodig. En ik heb het gevonden in Christus Jezus. Ik denk dat hij met opzet die volgorde gebruikt. Christus Jezus. Daarmee zegt hij, de Heere God had het beloofd. Hij is de koning. Hij is de ware koning uit het geslacht van Juda. Dat is allemaal nog veel belangrijker dan die Benjamin van mij en waar ik opbouwen kan naar het vlees. Nee, ik moet bouwen op de belofte van God. Daar gaat het om in het verbond. Zijn gezalfde verbondskoning. De Heere redt Jezus. Ik ben gaan vertrouwen. Ik ben het gaan verwachten van. Ik ben mijn geestelijke blik gaan richten op de Heere Jezus. Zoals het volk Israël zijn blik ophief naar die koperen slang om ontslagen te raken van het werkelijke slangengif, zo richten wij onze geestelijke blik op de Heer Jezus, de geneesheer, ook van onze zonde, om genezen te worden van het zondegif, zonder het welke we de eeuwige dood zullen sterven. Beetje oppoetsen en hier en daar een pilletje, en dat helpt niet. Er is iets veel radicalers nodig, zegt Paulus. We moeten gaan opzien naar hem, het van hem verwachten en dan zeggen, hij heeft het doel bepaald en de reis via het smalle pad, nou dan ga ik naar dat doel lopen. En natuurlijk, het gaat wel eens mis enzovoort, nou dan kan je je zonde belijden en dan heeft de Heere daar voorziening voor. Dat weten we uit de Johannesbrief, dat de Heere trouw is om alle zonde te vergeven en te reinigen van alle ongerechtigheid. En daar hoef je dan ook niet voor te schamen. Dat is het gekke, hè? Als we ons bouwen op onze eigen gerechtigheid, dan ga je ervoor schamen als je af en toe wat verkeerds gedaan hebt. En dan ga je ook allerlei verontschuldigingen ervoor uitdenken, waarom het eigenlijk goed was zoals je optrad, terwijl het eigenlijk niet goed was. Dat is een teken dat we van het smalle pad afraken. Dat we het oog verliezen op de Heer Jezus. Dat hij zichzelf wilde rechtvaardigen. Dat is ook typisch van die fariseeën in het evangelie. En dan komt hij nog even met een extra vraag. Daar wordt ook dat woord gebruikt. Nee, wij moeten niet onszelf willen rechtvaardigen. We moeten, zoals een aantal jaren geleden de voorzitter van de Geïnformeerde Bond zei, dominee Mensink, we moeten zondaar willen zijn. Dat is een probleem in de gemeente vandaag, dat niemand zondaar wil wezen. We praten wel veel over zonde, maar zelf je dat toe-eigenen van zondaar zijn, ja, misschien in de algemene zin, en dan is het allemaal heel belangrijk, maar vernederen voor God en de mensen omdat je iets verkeerds gedaan hebt en dan sorry gaan zeggen omdat het toch echt verkeerd was. Dat is voor ons toch even slikken. En dat raakt gemakkelijker naarmate we leren dat onze identiteit voor Gods aangezicht en ook in zijn gemeente daar niet van afhangt of we af en toe wat verkeerd doen. Nee, hangt er van af hoe we met de Heer Jezus leven. En hoe spijt we hebben van de zonde voor het aangezicht van God en de naaste. En dan zijn we allemaal zondaren en hebben we allemaal wat en gaat het bij ons allemaal wel eens wat verkeerd. En moet zelfs een zoveel grotere heilige als Jacobus ons zeggen, we struikelen alle in velen. En dat vinden we, als het goed is, vervelend. En als het heel goed is, dan gaat dat ons ook steeds meer dwars zitten. En gaan we verlangen, net als Paulus, naar ons eeuwig thuis, het hemelse Jeruzalem, dat straks vanuit de hemel zal neerdalen, wanneer God alles en in alles zal worden. En zo begrijpen we Paulus ook een heel stuk beter, of niet? Waarom hij kan verlangen, want ook die Paulus had elke dag te worstelen met het vlees in gedachten, in woorden, in al die andere dingen waar wij ook mee te maken hebben. Jacobus, Paulus, ze wisten ervan. En daarom is het ook zo mooi dat echte mensen ons de Heer Jezus kunnen aanprijzen vanmorgen. Onze ogen opheffen naar de bergen, het van hem verwachten. En als je het van hem verwacht, dan komt het ook. En dan mag het ook. Dan mag u ook aan het avondmaal vanmorgen. Als een vergeven zondaar. Maar dan is Paulus ook een man van de praktijk. Hij herhaalt dat even voor de zekerheid. Niet dat ik het alrede gekregen heb of alrede voormaakt ben. Maar ik jaag ernaar of het ik ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. En dan zovelen in vers 15, als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal God u openbaren. Doch waar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Dus we zijn er nog niet, maar we zijn wel op weg. We zijn samen op weg, in de goede zin, op het smalle pad. En we helpen elkaar. Ook al struikelen we allemaal wel eens een beetje en gaat het in velen en denk je nou alweer. Maar dan pak je je broeder bij de hand en de volgende dag dan doet hij het voor jou. Eensgezind in ons doel. Daarom is het ook zo belangrijk dat we als gemeente het woord van God serieus nemen. Dat we daarop bouwen. Dat we niet met meerderheid van stemmen iets besluiten of iets goed is of verkeerd. Maar nee. De Heer Jezus is de baas en daaraan onderwerpen we ons. Dit is onze bestemming. En we proberen datzelfde gevoelen te hebben. De verkeersbordjes die kloppen. En we houden ons eraan. Als het even niet lukt, dan helpen we elkaar. Dat moet. Want als we niet op het smalle pad rijden en blijven rijden, dan missen we onze bestemming. Dat is een hele ernstige waarschuwing die Paulus ons meegeeft aan het eind van zijn preek. Hij zegt aan de ene kant, wees mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Het is dus een proces van volwassenheid. Dat is een woord wat hier een aantal keren terugkomt. Dat is wat hier vertaald wordt met volmaakt. Dat betekent niet perfect, maar dat je groeit en dat je volwassen wordt en steeds dichter komt bij hoe het moet wezen. En ik kijk naar de kerkenraad en ik kijk even terug naar mezelf, ook al is er dan geen spiegel. Dat spreekt ons als ambtsdragers aan. Als ambtsdrager moet je dan volgens de ambtsdragers vereist in Timotheus en Titus dan toch wel zover volwassenheid, een mate van volwassenheid bereikt hebben, dat de gemeente kan zeggen, ja, als wij naar broeder zo en zo in de kerkenraad kijken, dat is hoe het moet. En als ik nou ga doen zoals hij doet, dan werkt het voor mij ook. Iets daarvan moet zichtbaar zijn. En dat kan alleen maar door genadewerk van de Heere in ons leven. En als dat zichtbaar wordt, dan herkent u dat als gemeente en dan kunt u zulke mannen ook roepen tot het ambt van ouderling en diaken. Want ambtsdragers moeten dat kunnen zeggen. Wees mede mijn navolgers, broeders. En merkt op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons tot ons, dus niet Paulus alleen, tot een voorbeeld hebt. Want als je het anders gaat proberen, dan kan je in de hel terechtkomen. Bij wijze van spreken op aarde en letterlijk in de eeuwigheid. Paulus zegt, want velen wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb en u ook wenende zegt. Want het doet je pijn als ouderling en ook als dominee, als mensen niet willen en hun eigen weg gaan. Nu ook wenende zegt, wat je bent betrokken op mensen, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Het heeft de Heer Jezus zoveel gekost om het mogelijk te maken dat wij tot Hem kunnen opzien en gered worden. Hij is vernederd, eerst in de incarnatie met het aannemen van een lichaam. Van vanmiddag hopen we daar wat op terug te komen. En dan ook nog tot de dood, ja, de dood des kruises. Als dat voor je betaald is, dan ga je toch oppassen met wat je zegt en wat je doet. Als je het echt gelooft tenminste. En mensen die zich er niks van aantrekken en dan maar denken, nou, nu heb ik mijn kaartje naar de hemel als het ware. En dan weer hun eigen leven gaan leiden. Die hebben het niet begrepen. Ja, die zijn vijanden van het kruis van Christus. Zo kan je met het verbond steken van de doop door je leven een vijand van het kruis van Christus genoemd worden. En dat moet veranderen. Dat mag ik vanmorgen namens de Heere en namens Paulus tegen u of tegen jou zeggen. Want dat doet ons als ambtsdragers pijn. Dat doet de Heere in de hemel verdriet. En bovendien, dan loopt het ook niet goed met u af. Welke einde, vers 19, is het verderf? Welke God is de buik? En welke heerlijkheid is in hun schande? De welke aardse dingen bedenken. Ja, weet u nog van de vorige keer, hoe kon Paulus niet verbitterd raken in die omstandigheden daar in de gevangenis? Nou, door twee dingen. Door te gaan kijken, niet hoeveel pijn het hem deed om in de gevangenis te zitten en hoe akelig het allemaal was van dag tot dag weer, maar om af te zien en even te kijken hoe ziet de Heer het, wat betekent het voor zijn koninkrijk. En vervolgens ook zelf nadrukkelijk te leven in eeuwigheidsperspectief heen te gaan met Christus. Ja, het ergste wat de aardse overheden kunnen doen, zoals de Heer Jezus zei, is het lichaam doden. Maar we moeten Hem vrezen die in staat is om ons naar ziel en lichaam beide in de hel te werpen. En als we leven met dat perspectief voor een hemel waar de mot niet wegeet en de roest niet verteert, dan kijk je niet op een manier naar dit leven dat je er nu alles uit moet halen omdat we morgen sterven. Nee. Onze wandel, zegt Paulus, is in de hemel, waaruit wij ook den zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus. Als u naar de oudere morgengebeden van de kerk kijkt, dan komt daarin ook de prachtige gedachte tot uitdrukking dat we wel hier op aarde eredienst houden, maar dat we dat niet alleen doen. Dat we dat doen met de wolk van getuigen. Dat we dat doen met de engelen in de hemel. Daarom roepen we ook in sommige van de psalmen de engelen op om de Heere te prijzen. Krachtige helden die zijn woord uitvoeren. Ja, we zijn niet alleen. Onze wandel is als het ware vanuit de hemel. Vanuit dat hemelse perspectief. Samen met de kerk van alle tijden, samen met de triomferende kerk, samen met de 24 ouderlingen, samen met het lam dat geslacht is en dat de zonden der wereld wegdraagt. Van waar wij ook den zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Dus vergeet van hetgeen achter is. Hoe? Niet door dat bewust te gaan proberen, maar door u uit te strekken. In de eerste plaats naar God. En zijn woord, dat onze werken bevestigd worden binnen de werken van de Heere en zijn wet. wandel uit de hemel. Dus vergeten hetgeen achter ons ligt. Door positief met de Heere bezig te zijn en dan uit te strekken naar hetgeen voor ons is. Het woord van de Heere Jezus daadwerkelijk te geloven. Niet met hopelijk zal er wat zijn straks, nee, dat te geloven. Ons er naartoe uit te strekken en te wandelen volgens zijn verkeersborden. Amen.